Mededeling namens de kerkraad. Volgende week zondag gaat 's ochtends dominee LBC Boot voor. Bij Sander en Jacqueline Meijer is een dochter geboren, Emma Helena. Haar roemnaam is Emma. Voor de genoemde datum geldt zo de Heere wil en wij leven. De collecte, de eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. En de derde collecte is voor een werkplek voor autistische jongeren in Israël. Tot zover de mededelingen.
Verheft uw harten tot God. Ook vanmiddag is onze hulp in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Gemeente, laten we met elkaar zingen van Psalm 95, het eerste en ook het vierde vers.
Thank you.
Met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen we een belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we van Psalm 4 het laatste vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Zij leven voor koren en most, oftewel voor koren en wijn. En daarin zijn ze verblijd, maar de vreugde en de rust die de Heere geeft gaat daar ver bovenuit. Psalm 4, vers 4, nadat we het christelijk geloof hebben beleden, daarna openen we opnieuw het woord van de Heere in Handelingen 5 en lezen daarvan vanmiddag vers 24 tot en met vers 42.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Hogepriester en de hoofdman des tempels en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen, wat toch dit worden zou. En er kwam een en boodschapte hun zeggende, zie, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en leren het volk. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, doch niet met geweld, want ze vreesden het volk opdat ze niet gestenigd werden. En als zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad. En de hogepriester vraagde hun en zeide, hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren? En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld, en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn getuigen van deze woorden, en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft degenen die hem gehoorzaam zijn. Als zij nu dit hoorden, bersten hun het hart, en ze hielden raad om hen te doden. Maar een zeker fariseer stond op in de raad, met name Gamaliel, een leraar van de wet, in waarde gehouden bij al het volk, en gebood dat men de apostelen een weinig zou doen buitenstaan. En hij zeide tot hem: gij Israëlitische mannen, ziet voor u wat gij doen zult aangaande deze mensen. Want voor deze dagen stond Teudas op, zeggende dat hij wat was, die een getal van omtrent 400 mannen aanhing, welke is omgebracht, en alle die hem gehoor gaven, zijn verstrooid en tot niet geworden. Na hem stond op Judas, de Galileër, in de dagen der beschrijving, en maakte veel volk afvallig achter zich, en deze is ook vergaan, en alle die hem gehoor gaven, zijn verstrooid geworden. En nu zeg ik u lieden, houd af van deze mensen en laat hen gaan. Want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. En zij gaven hem gehoor. En als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geeselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus, en lieten hen gaan. Zij gingen dan heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde dat zij waren waardig geacht geweest om zijns naams wil smaadheid te lijden. En ze hielden niet op allen dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen.
Zoeken wij het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed en bidden wij om een zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Heren, als u niet bij ons bent, dan zijn wij vanmiddag als gemeente voor niets bij elkaar gekomen. Maar u hebt beloofd dat waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, dat u daar bent in het midden. En op die belofte pleiten wij, Heren, u die zelf beloofd heeft dat u in het midden van uw gemeente wil wonen. Wees ook vanmiddag heel kennelijk, heel duidelijk in ons midden aanwezig met uw Heilige Geest. Dat Hij tot ons spreken wil. Voor de tweede keer op deze zondag, deze dag aan u gewijd, o Heer Jezus Christus, deze dag waarin we week in, week uit mogen gedenken dat u de opgestane levensvorst bent, die leeft tot in eeuwigheid, die zit aan de rechterhand van de Vader als vorst en zaligmaker om te geven bekering en vergeving van zonde. Heren, wij zeggen u ootmoedig dank dat we deze dag uit uw hand mogen ontvangen. Wij zeggen u ootmoedig dank dat wij ook vanmiddag voor de tweede maal als uw gemeente rondom uw woord bij elkaar mogen zijn. En dat we dat mogen doen met verwachting. Want u hebt gezegd dat dat woord van u krachtig is en dat daarin leven te vinden is. En heren, wij bidden u ook voor vanmiddag, wilt u in ieder helpen dat niets ons zal belemmeren in het luisteren naar uw woord. En dat we daarin uw eigen stem mogen vernemen, dat het niet een dominee is die spreekt, maar dat het uw stem vanuit de hemel is die tot ons spreekt, heel persoonlijk, maar ook als gemeente. Heren, wij hebben u nodig. En geef ons daar een diep besef van, dat wij zonder u niets zijn. Dat wij zonder u geen stand kunnen houden tegen de aanvallen van de boze, van de wereld en van ons eigen zondige vlees. En zo buigen wij voor u. En wij smeken het u, ontferm u, Heren. Ontferm u over ons, over de jongste en de oudste. Wees ons genadig. Enkel en alleen om wat u, Heer Jezus Christus, hebt gedaan op Golgotha. U heeft de vloek van uw kerk gedragen. U bent eraan ten onder gegaan. Maar u leeft tot in eeuwigheid. En met uw geest deelt u uw overwinning uit. Geef dat dat ook vanmiddag, voor het eerst of opnieuw, mag gebeuren. Ook hier in Oude Kerk aan de Amstel. Wij bidden u voor onze kerken. Hier in Nederland, waar zoveel vragen zijn, waar zoveel onrust is. Wij bidden voor de situatie in onze christelijke gereformeerde kerken. Wij doen een beroep op uw geest. Heren, wij hebben u nodig. Geef wijsheid aan een ieder die op belangrijke posten staat. In de klasses, particuliere synode, generale synode die samen hoopt te komen en waarop er zulke belangrijke beslissingen genomen moeten worden voor, richting de toekomst van de gemeentes. Heren, wij roepen tot u. Kom met uw geest. En dat wij samen mogen buigen onder uw woord. Help ons om elkaar vast te houden. Jazeker, maar Heere, help ons vooral om u vast te houden. Te buigen voor de waarheid. En vanuit u te zoeken naar elkaar. Heere, wij bidden voor de kerk over het rond van de aarde. Op vele plaatsen wordt ze vervolgd. Op vele plaatsen heeft ze het moeilijk. Omdat ze klein is geworden. Omdat ze gevangen genomen wordt, opgesluiten. Omdat het verboden is en zonder grond moet samenkomen. Of omdat het zelfs helemaal niet mogelijk is om samen te komen. Heere, wees met al uw kinderen. Ondersteun ze. Geef krachten. Dat ze ook daar, juist uw kinderen die te lijden hebben omwille van uw naam, dat ze mogen ervaren dat u hen niet vergeet en dat u niet loslaat het werk van uw handen. En dat u het zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Ja, Heere, wat zal dat zijn als u terugkomt op de wolken? Het zal een heerlijke dag voor uw kerk zijn, waarin ze voor eeuwig bevrijd zal zijn van alles wat niet is naar uw wil. Maar wat zal het ook een verschrikkelijke dag zijn voor alle ongehoorzamen die u en uw evangelie in de wind hebben geslagen. En Heere, ook vanmiddag wilt u dat evangelie weer laten verkondigen. Op zoveel plaatsen in ons land, op zoveel plaatsen over het rond van deze aarde. En dat laat zien dat u bemoeienis hebt, dat u nog bekommerd bent om zielen, dat uw kerk nog niet vol is. En dat nog mensen tot de zaligheid moeten komen. Heere, laat ons verwonden doen staan. Om de getuigenissen die gehoord mogen worden. Hoor wat mijn God deed ondervinden, want Hij gedaan heeft aan mijn geest. Heere, dat we met elkaar ons mogen verheugen. Dat U meer rust en meer vrede ons heeft gegeven. Dan wij op deze aarde kunnen smaken. We hebben er zojuist over gezongen. Heere, help ons om Uw genade aan te nemen. Te omarmen, daarvoor te buigen. En dat zo uw koninkrijk gebouwd mag worden. Dat uw kinderen opgevoed mogen worden in de gerechtigheid. Zodat we zien dat u de levende bent. Heere, wij willen bidden voor, nogmaals bidden voor uw volk. Waar u van houdt. Het volk Israël. En vanmiddag bidden we in het bijzonder ook voor de Keshet High School. Waar we vandaag voor collecteren. School voor autisten die bezig zijn in de laatste fase van hun schoolloopbaan. We bidden voor de leiding van deze school. Voor alle leerlingen die naar deze school gaan. Dat ook daar uw naam verheerlijkt zal mogen worden. Zegen het geld wat we daarvoor inzamelen. Dat het op de juiste plaats terecht mag komen. En dat we zo met het geven van onze gaven de ander, maar uiteindelijk ook u mogen dienen. Wij willen ook bidden voor broeder dominee van Gent. Wij danken u dat hij hier bevestigd mocht zijn alweer een enkele maand geleden. Dat u hier hem hier naartoe geroepen hebt. Wij bidden u of hij samen met zijn vrouw en kinderen gezegende tijd mag hebben. Dat u zijn werk hier in de gemeente zal willen zegenen. Dat ze zo met hem verwonderd zullen zijn. Dat u zijn arbeid zal willen zegenen. Dat zo zijn roeping bevestigd mag worden. En zo bidden wij voor alle predikanten. Dat zij uw woord recht zullen snijden. Eerlijk zullen uitleggen. Zonde en genade. De hele breedte van uw woord. De hele diepte van uw woord. Ja, heren. Wij moeten als predikanten ook erkennen dat we dat niet in eigen kracht kunnen. Want wie zijn wij? Heren, wij allemaal moeten van genade leven. Wij allemaal schieten tekort. En zo richten we ons met elkaar tot u. Ja, wij buigen voor u. Wij knielen voor u. En wij bidden u. Wees ons genadig. Hoor ons gebed. Vergeet ons niet. En geef dat deze middag een dag zal zijn waarin de engelen in de hemel zich zullen kunnen verheugen vanwege zondaren die zich bekeren. Door uw kracht, door uw genade. Heere, het wacht alles op u. Aanvaard ons gebed, enkel en alleen om wie u bent, om Jezus wil. Amen. Laten we ter inleiding op de verkondiging met elkaar gaan zingen van Psalm 34. Wij zingen Psalm 34, het eerste vers. Ik loof de Heer, mijn God, mijn zang klimt op naar het hemelhof. Mijn mond zingt eeuwig tot zijn lof. Het negende. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed ten alle tijden nabij en goed. En ook het elfde vers, de Heer verlost en spaart. 1, 9 en 11 van Psalm 34. En daarvoor kunt u de Heer dienen met het geven van uw gaven. De Heer zegen u en uw gaven. paard of een muilezel hebben een gebit en toom nodig in hun bek om door een mens bestuurd te worden. Dan zegt de Psalm 32 vers 5, laat zulk een dwang voor u toch niet nodig wezen, want wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Straks na de verkondiging zingen we met elkaar van Psalm 32 het vijfde en ook het zesde vers. 32 vers 5 en 6. Geliefde gemeente, jongelui, je moet wel durven. Je bent gevangen genomen omdat je met anderen over de Heer Jezus sprak, terwijl dat was verboden. Je weet dat de overheid je slechtgezind is en je van alles kan aandoen. Maar zodra je weer uit de gevangenis komt, wat doe je? Nee, je verstopt je niet ergens in een achterafstraatje om te zien of de tijden komen dat de situatie zich zal verbeteren. Nee, je gaat opnieuw naar datzelfde tempelplein toe om in het openbaar met mensen te spreken over Jezus. Je moet wel durven. Gemeente, vanmorgen hoorden we over de vrijmoedigheid van de apostelen. Door hun gehoorzaamheid aan God en de vervulling met de Heilige Geest gaan ze vol vreugde door met de verkondiging van het evangelie van vorst en zaligmaker Jezus Christus. Omdat Hij hun levensbron is geworden, kunnen ze niet anders en willen ze niet anders, wat er ook tegenop komt. Want ja, jongelui, dat getuigen van de Heer Jezus, dat kostte de discipelen wel bijna het leven. We hebben er met elkaar over gelezen in Handelingen 5. Nadat ze zijn gevangen genomen opnieuw en de apostelen worden overhoord en Petrus voert namens de rest een toespraak, reageert het Sanhedrin met woede. Harten barsten, zo lezen we in vers 33. En ze maken plannen om de apostelen te doden. Het scheelde niet veel of alle discipelen waren er niet meer geweest. Maar gelukkig, Gamaliel staat op en begint te spreken. Hij weet te voorkomen dat het zover komt. Zo hebben we gelezen. Ja, het spreekverbod dat blijft. En ze worden gestraft voor de overtreding daarvan. We lezen in vers 40 van onze schriftlezing dat ze gegezeld worden. Waarschijnlijk is dat 40 min 1 gezelslagen geweest. Niet niks dus. 49 slagen krijgen ze. Maar Gamaliel weet wel te voorkomen dat de doodstraf wordt uitgevoerd. De gemeente, luisteren we vanmorgen naar de toespraak die Petrus tegen het Sanhedrin hield. Vanmiddag is de tekst voor de verkondiging de toespraak van Gamaliel. We vinden dat in het gelezen schriftgedeelte Handelingen 5, vers 35 tot en met 39. En we doen dat onder het thema Gamaliels advies, wijs of toch duivels. Gamaliels advies, wijs of toch duivels. Wat een tumult, wat een haat daar in Jeruzalem. De zaal waar het Sanhedrin vergaderd is, het is vol van vijandschap. De raad is verbolgen. Hoe durft Petrus hen te beschuldigen van opstand tegen God? Zij die vroom willen leven. Zij die zich aan de wet van Mozes willen houden. Zij die hun verantwoordelijkheid nemen door in de Hoge Raad plaats te nemen. Zij worden door Petrus aangeklaagd dat ze tegen God hebben gezondigd door Jezus te vermoorden. Hoe durft hij het te zeggen? Als hij dat over tollenaar zou gezegd hebben, ja oké, maar van ons, wij, vromen, leraren en schriftgeleerden. Nu is de maat echt vol. Gaat het nu alweer over die Jezus van Nazareth? Hij is toch dood? Wanneer houdt het nu toch eens op? Niet alleen Jezus, ook zijn volgelingen moeten voor eens en voor goed opgeruimd worden. Dit kan zo niet langer. Want deze mannen ondermijnen ons gezag. Gemeente, de roep klinkt steeds luider om voorgoed een einde te maken aan die sekte van Jezus' volgelingen. En terwijl de leden van het Sanhedrin zo met elkaar over hun plannen spreken om de apostelen te doden, staat plotseling Gemaliel op. Deze belangrijke en invloedrijke rabbijn neemt het woord en vermaant de rest tot kalmte. Hij geeft aan de andere 70 mannen, want het Sanhedrin bestaat uit 71 mannen, hij geeft ze een dringend advies. Een advies dat notabene ook nog eens unaniem wordt aangenomen. Maar wat zegt hij? Ik vat het even voor u samen, we hebben het ook gelezen. Hij zegt, mannen, broeders, wees voorzichtig. Laten we ons verstand gebruiken. Het is niet de eerste keer dat wij iets dergelijks meemaken. Er zijn in het verleden al eerder mensen opgestaan die allerlei pretenties hadden. Neem nu Teudas, die zei dat hij iets was. Oftewel, hij pretendeerde dat hij meer was dan een gewone man. En aanvankelijk had hij ook succes onder het volk. Hij kreeg volgelingen. 400 discipelen die in hem geloofden. Maar we weten het ondertussen. Zijn beweging is als een nachtkaars uitgegaan. Teudas is gedood. En zijn beweging is vervolgens doodgebloed. We hebben ook iets dergelijks gezien bij Judas de Galileër. Weet u het nog, mannenbroeders? Ook hij had veel volgelingen en maakte velen afvallig. Maar bij hem ging het precies hetzelfde. Mannenbroeders, wat kunnen we hiervan leren? Als de leider gedood is, valt een beweging vroeg of laat vanzelf uit elkaar. En nu zeg ik u, lieden, zo vervolgt Gamaliel in vers 38 zijn betoog. En dan komt hij bij het punt wat hij wil maken. Pas op dat je niet aan Petrus en de andere mannen vergrijpt. Hun leider Jezus is al vermoord. Kunnen we er dan niet van uitgaan dat deze hele Jezusbeweging vanzelf uit elkaar zal vallen? Als het werk wat zij doen, net als bij die andere oproerkraaiers, van mensen afkomstig is, dan zal het vanzelf gebroken worden. Maar stel nu, vervolgt Gamaliel, stel nu dat wat zij doen wel uit God is. Dan wil je het toch niet op je geweten hebben dat je ze vermoordt. Stel nu dat ze gelijk hebben bij wat ze zeggen. Dan kun je er tegen verzetten, maar dan zal het niet baten. Oftewel, mijn conclusie en dringend advies is, laten we ons maar niet met deze beweging bemoeien. De tijd zal wel uitwijzen of de pretenties van deze Jezus waar zijn. De mannen van het Sanhedrin luisteren. Ze knikken instemmend. Gamaliel heeft gelijk. Zelfs de grootste heethoofden zijn overtuigd. Wat een wijze woorden heeft deze rabbi toch gesproken. Het is waar, tegen God kun je niet strijden. En zo gebeurt het, gemeente, dat tegen de verwachting in de apostelen niet gedood worden. Maar dat ze door het Sanhedrin worden vrijgelaten. Nu, wat kunnen wij van deze geschiedenis leren? Wij die leven anno 2019. Ook dit is immers niet voor niets in het woord van de Heere terechtgekomen. Ook door deze geschiedenis wil God met zijn Heilige Geest tot ons spreken. Nu, broeders en zusters, ik denk dat we hier meerdere lessen uit kunnen halen. En de eerste die ik wil noemen is een bemoedigende les. En dat is de les dat God voor zijn kerk zorgt. Het is namelijk de Heere die Gamaliel inschakelt om te voorkomen dat de jonge christelijke gemeente uit elkaar zou vallen. de kerk kan nog niet zonder de 12 discipelen. Daar is ze nog te zwak en te klein voor. Voor de groei van de gemeente in de breedte en in de diepte zijn de apostelen als eerste volgelingen en ooggetuigen van de Heer Jezus nog nodig. Het fundament van de nieuwtestamentische gemeente moet nog gelegd worden. Menselijkerwijs gesproken, de discipelen kunnen nog niet sterven. En wat we dus in deze geschiedenis zien, is dat achter de schermen het God is die ervoor zorgt dat de invloedrijke Gamaliel met dit advies komt. En dat ook het Sanhedrin daar vervolgens nog mee instemt ook. En wat is dat een bemoediging, gemeente, ook voor ons, anno 2019. God houdt zijn kerk in stand. Hoe moeilijk of spannend omstandigheden ook kunnen zijn, hoe slecht het er met de kerk ook voor kan staan, hoe somber de vooruitzichten ook kunnen zijn, het loopt de Heere nooit uit de hand. God is getrouw, zijn plannen falen niet, zo zegt een lied. Hij kiest de zijne uit, hij roept die alle, die het heden kent en de toekomst overziet. Laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. En het werk der eeuwen, dat zijn geest omspant, volvoert zijn hand. Dat is de eerste les die we vanmorgen, vanmiddag kunnen leren. Het tweede, wat ik vanmiddag zou willen noemen, is de wijze les om je niet slechts door je emoties te laten leiden. In vers 35 zegt Gamaliel: ziet voor u wat gij doen zult aangaande deze mensen. Je zou dat ook kunnen vertalen met: wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mensen wilt gaan doen. Het is wijs van Gamaliel om op te roepen tot kalmte. Niet blindelings je emoties te volgen. Want voor je het weet, heb je spijt van je daden. Denk goed na, voordat je grote beslissingen neemt. Ja, wees verdraagzaam. Geef dingen de tijd om op een normale manier te ontwikkelen en zo te zien wat de uitkomst is. Gemeente, zo'n houding past ook christenen. Jonglui, enthousiast zijn over de Heer en over de kerk, dat is mooi. En ik hoop dat dat er bij jullie ook mag zijn. Maar wees niet te impulsief. Het is goed en wijs om in de omgang met elkaar binnen een christelijke gemeente. Het is goed en wijs om in de omgang in het bredere kerkelijke leven voorzichtig en kalm te zijn in je uitspraken over anderen. Oordeel niet te snel als iets niet helemaal in je eigen straatje past. Wees op uw hoede, zegt Gamaliel, en dat is wijs van hem. Wees op uw hoede. Doe niet te snel te krasse uitspraken over anderen. Een uitspraak die wat dat betreft passend is, die in mijn schoonfamilie nogal eens gebruikt was, wordt is: wees streng voor jezelf, wees mild voor een ander. Deze les, zo lijkt me, is ook iets wat voor ons kerkverband geldt. Zoals we weten zijn er tussen onze kerken, onze christelijke gereformeerde kerken, nogal allerlei punten van verschil van inzicht. De afgelopen jaren hebben we het nogal eens horen zeggen: bij al die verschillen, verdraag elkaar. Geef elkaar de ruimte. Laten we elkaar aanvaarden als broeders en zusters in Christus. In zekere zin is dat ook zo. Laten we niet te snel zijn met het veroordelen van anderen. En ons daarbij door onze emoties laten leiden. We hoeven niet allemaal precies hetzelfde te denken en precies hetzelfde te zijn. Het is niet wijs om onbezonnen eigen meningen aan een ander op te leggen. Je kunt andere meningen ook voorlopig even aankijken. Als het uit God is, dan is het uit God. Als het niet uit God is, gaat het vanzelf weer over. Hoewel, is dat zo wat ik nu zeg? Is het waar dat als iets niet uit God is, het vanzelf weer overgaat? Kunnen wij dat over de aanstaande generale synode zeggen? Als de ontwikkelingen in onze kerken, alle ontwikkelingen die gaande zijn, als ze uit God zijn, ja, dan kan je er als synode niks tegen beginnen. Als ze niet uit God zijn, dan gaan ze vanzelf weer over. Zou het waar zijn? Broeders en zusters, het is 21 jaar geleden dat de generale synode een uitspraak deed over vrouwenambt. En opnieuw speelt het onderwerp in onze kerken. Het is dus een onderwerp wat niet over is gegaan. Betekent het daarmee dat het dus uit God is? Nee, niet vanzelf. Nee, gemeente, het is niet altijd wijs om dingen zomaar te laten gebeuren. Het is niet altijd wijs om tolerant te zijn. Er zijn situaties waarin je niet mag tolerant zijn. We hebben vanmorgen gehoord dat Petrus en de apostelen dat ook wisten. Zij waren door God geroepen om de mensen te wijzen op hun zonde door de Heer Jezus te vermoorden. Daar mochten ze niets aan afdoen. Spreek, zo hadden de apostelen gehoord. Spreek over de naam van Jezus. Spreek over zijn opstanding. Spreek over het recht van God en de waarheid van zijn woord. Want ik wil dat zeggingskracht krijgt in de levens van mensen. Dat ze zich daardoor laten gezeggen. En daarin mag je niet tolerant zijn tegen alles wat daartegen in opstand komt. Gemeente, het advies van Gamaliel is wat dat betreft niet wijs. Het is niet waar dat dingen die niet uit God zijn vanzelf weer overgaan. We hoeven alleen maar te kijken naar valse godsdiensten. Als de islam bijvoorbeeld. Of allerlei verkeerde leringen die in de loop van de eeuwen de kerken zijn binnengeslopen. Zijn ze vanzelf weer overgegaan? Nee. Nu, dat is ook zo bij de vraagstukken die in onze kerken spelen. Het verschil van inzicht wat nu in onze kerken speelt en die op de tafel van de generale synode ligt, dat gaat over fundamentele vragen rondom de schrift en je visie op de schrift. En de synode zal hier uitspraken over moeten doen. Het gaat over de totale zeggenschap van het woord in onze levens. En daar mogen geen compromissen gesloten worden. Het advies van Gamaliel om het maar op zijn beloop te laten en te zien hoe het afloopt is niet wijs. Ik moet het vanmiddag nog zwart-witter zeggen. Het is een advies van de duivel. Oh, dat is wel heel sterk gezegd. Weet u dat zeker? Nou, laat ik op dat punt wel helder zijn vanmiddag. Ik heb het over het advies dat duivels is. U moet niet denken dat ik nu eventjes vanaf de preekstoel wil suggereren dat bepaalde collega's met hun inzichten duivels zijn. Nee, dat kan en dat wil ik niet. Het advies van Gamaliel is duivels. En om te zien waarom, laten we daarvoor nog eens gaan kijken naar de geschiedenis van Handelingen 5. Want wat voor man was die Gamaliel nu eigenlijk? Dat lezen we over hem, vers 34. Hij is een fariseer, een leraar van de wet. Hij kent dus de schriften zeer goed. Hij wil die schriften letterlijk nemen en daarnaar leven. Tussen haakjes, dat is best bijzonder, want de meeste mannen in het Sanhedrin waren Sadduceeën. Dus laat ik het zo even heel kort door de bocht zeggen, dat waren vrijzinnige Joden. Maar hij is dus een fariseer. En wat lezen we nog meer bij hem? Hij is geliefd in het volk. Zo staat er nog meer te lezen. Hij wordt in waarde gehouden bij het volk. Hij is een van de meest prominente rabbis van zijn tijd. Dat laatste weten we ook uit buitenbijbelse bronnen. En jij heeft gelijk, u die Bijbel vast bent. Het is inderdaad deze Gamaliel waar Paulus bij in de leer is geweest. Paulus heeft gezeten aan de voeten van deze Gamaliel. Nu, als raadslid, als raadsheer, als lid van het Sanhedrin, heeft Gamaliel de afgelopen jaren al vele dingen meegemaakt. Hij is erbij geweest toen ze enkele jaren geleden begonnen te twijfelen over die ene Jezus van Nazareth. En ze met elkaar de vraag bespraken, wat moeten we met deze man en met zijn leer? Hij is er als raadslid bij geweest waarschijnlijk toen werd besloten tot de dood van de Heer Jezus. En de profeet, ik moet zeggen de hoge priester die profetische woorden sprak, het is nuttig voor ons dat één man sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Gamaliel is erbij geweest toen Jezus werd terechtgesteld en vele valse getuigen spraken. Ja, als lid van het Sanhedrin was hij erbij toen de hoge priester aan Jezus vroeg, bent u de zoon van God? Hij heeft het zelf gehoord uit de mond van Jezus. U hebt het gezegd. Gemeente, Rabbi Gamaliel heeft gehoord van de vele wonderen en tekenen die de apostelen na de dood van Jezus in zijn naam hebben verricht. Hij heeft Petrus en de apostelen tot twee keer toe horen getuigen. Ja, denk aan de toespraak die we vanmorgen hoorden. Gamaliel werd door die toespraak onder kritiek gesteld. Als lid van de Hoge Raad had hij de grote verantwoordelijkheid te toetsen of hetgeen wat leefde onder het volk overeenkwam met de leer van Gods woord. Het was zijn roeping, samen met de 70 andere mannen, om na te gaan of datgene wat de apostelen zeiden de waarheid was. En als een Gamaliel die roeping serieus had genomen, als hij dat inderdaad had gedaan, dan was hij niet tot dit advies gekomen. Dan had hij of gezegd, mannenbroeders, dit is uit God, dus we moeten het aannemen, ook al kost het onze positie. Of hij had gezegd, mannenbroeders, dit is niet uit God en het moet in de kiem gesmoord worden om te voorkomen dat deze leugens zich nog verder verspreiden. Ja, een derde mogelijkheid was ook nog geweest dat hij had opgeroepen tot verder onderzoek, zolang het nog niet duidelijk was of de leer van Jezus nu wel of niet uit God was. Ze hadden de apostelen kunnen opsluiten, in ieder geval niet laten geeselen. Zo'n vreselijke, pijnlijke, vernederende straf. Maar wat doet Gamaliel hier? Hij reageert niet met vijandschap. Hij reageert met onverschilligheid op de boodschap van de apostelen. Wat we bij deze rabbi zien, broeders en zusters, zoals we wel met een mooi woord noemen, pragmatisme. Doen alsof je op neutraal terrein staat en zegt, we laten het maar op zijn beloop gaan. We zien wel hoe het afloopt. Ik ben niet voor, ik ben niet tegen. Maar dat kan dus niet. Als je vele waarschuwingen hebt gehad, zoals Gamaliel dat heeft gehad. Als je eerst van de Heer Jezus, toen van de apostelen, allerlei wonderen en tekenen hebt gezien. En je onderzoekt het vervolgens niet. Maar je maakt je ervan af met een opwerking als we zullen wel zien hoe de toekomst, wat de toekomst ons brengt. Kijken wat er gebeurt. Wat je dan doet, is dat je met je pragmatische houding Jezus buiten de deur houdt. Je luistert niet naar wat de heren en zijn de apostelen zeggen. Je bent niet gehoorzaam. Je bekeert je niet. Je buigt niet voor vorst en zaligmaker Jezus. Gamaliel heeft dus zijn plicht verzuimd. Ja, het is waar, we zeiden het net al. De Heer heeft het willen gebruiken om zijn gemeente van de ondergang te redden. Dat is iets om verwonderd over te zijn. Maar tegelijkertijd is dit advies van Gamaliel een advies van een verleider. Het klinkt allemaal een stuk vriendelijker dan de haatdragende oproep om de apostelen maar te doden. Maar ook deze houding is van de duivel afkomstig. Want pragmatisme, toen en nu, is een van de grootste vijanden van de duivel. Is een van de grootste vijanden van de waarheid. Pragmatisme, doen alsof je neutraal bent, is een vijand van Jezus Christus. Op een nette en beleefde manier wordt Jezus buiten je leven gehouden. Je geeft hem geen zeggenschap over je leven. En dat is iets wat ook nu nog gebeurt. Ja, kerkverlaters van vorige generaties, die kennen we, omdat ze grof waren, anti, fel anti, dat ze tegen de kerk aanschopten, ze belachelijk maakten. Kerkverlaters van nu zijn vaak wat vriendelijker. En op het eerste gezicht is dat ook fijner en daar zit ook wel wat in. Maar uiteindelijk is het resultaat hetzelfde. De Heer staat buiten de deur. Het is een list van de boze. We zien het om ons heen gebeuren. En het gebeurt ook nu nog, helaas, in de kerk. Ja, ook vandaag. Als het evangelie wordt verkondigd, dan komt de duivel erbij. Vanmorgen zeiden we het, hij is de meest trouwe kerkganger. En hij zegt het, hij fluistert het. Ach joh, je hebt nog wel de tijd. Kijk het nog even aan. Moet je zien wat de consequenties zijn als je gaat doen wat er gezegd wordt. Dan moet je je bekeren en dan mag je van alles niet meer doen. Dat komt nog wel een keer. Ja, het is wel belangrijk. Eerst maar eens kijken wat de toekomst brengt. Ja, als de Heer Jezus wordt aangeprezen als de enige zaligmaker die verlossing kan geven en bevrijding van zonde en dood, dan zegt hij, luister maar goed hoor. Wees aandachtig, maar nog even wachten. Het leven zonder hem is toch ook best. Je moet ook weer niet overdrijven dat alles buiten hem verkeerd is. Denk je nu echt dat alles buiten de Heer Jezus zonde is? Ach joh, wees toch niet te streng voor jezelf. Geniet van het leven. Zie later nog maar. Gemeente, bij alle argumenten die de duivel ons in kan fluisteren, komt het ten diepste allemaal neer op wat Gamaliel zei. Nu nog even niet. Nu nog geen keuze maken. Nu nog niet bukken en buigen. En intussen gaat de tijd voorbij. En dan vangt de laatste kerkdienst aan die je meemaakt. En voor de laatste keer word je opgeroepen om je aan de Heer Jezus over te geven. En als er dan niets veranderd is en je sterft, dan is er geen Gamaliel meer. Maar dan is er nog wel diegene die dit advies heeft gegeven. En hij zal je voor eeuwig onder zijn verschrikkelijke scepter houden. Gemeente, het is niet altijd wijs om maar aan te kijken. Soms moet het gebeuren zonder uitstel. Precies zoals we zongen die eerste psalm van de dienst. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Heden, nu. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. O onbekeerde broeder of zuster. Om het met een woord van de apostel te zeggen. Nu is het de tijd van het welbehagen. Nu is het de dag der zaligheid. Alsjeblieft, geef u toch aan de Heer Jezus over. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. U kiest toch niet de dood boven het leven? Ja, maar een mens kan toch niet vanuit zichzelf kiezen voor de Heer Jezus? Dat wil een mens van nature toch niet? Ik zeg niet dat u geen gelijk heeft, want u heeft gelijk, maar zit u daar nu echt mee? Is dat dan een worsteling voor u? Of zijn dat weer influisteringen van de duivel om u maar van de Heer Jezus vandaan te houden? Verschuilt u zich daarachter over uw eigen achter uw eigen onkunde om maar niet te hoeven buigen, om u maar niet over te geven? Wees eens eerlijk naar uzelf. Vlucht tot Jezus. Hij is door God verhoogd, zo horen we vanmorgen in de toespraak van Petrus, vers 31. Hij is verhoogd tot vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van de zonde. Ja, als u het zelf niet kunt en u verlangt het naar om bevrijd te worden van de zonde en de dood, richt uw oog dan op Jezus. Want Hij zit in de hemel en Hij wil die bekering en die vergeving aan u schenken. Want u kunt het niet, maar u hoeft het ook niet zelf te doen. Het is bij Christus voorhanden. Jezus, vorsten zaligmaker, Hij zit daar om te geven bekering en vergeving. Zo zegt de apostel Petrus. Jezus wil het u geven. Vlucht dan tot Hem met alles wat u bij u hebt. Gemeente, dat is het advies van de Heere vanmiddag. Ik zeg het natuurlijk helemaal verkeerd. Het is geen advies. Het is een dringend appel vanuit de hemel. Leg dat toch niet naast u neer. Stel niet uit door te zeggen, ik wil eerst nog dit of ik wil eerst nog dat. Wees de Heere toch gehoorzaam. Het is geen vrijblijvende oproep. Het is een zaak van levensbelang. Vlucht tot Jezus en schuil achter zijn bloed. Want er is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Waarom zou u het niet doen? Waarom zou jij het niet doen? Heb je dan echt nog niet door dat er buiten Jezus geen echt leven is? Zonder Hem ga je echt verloren. Hij wil je zalig maken, voor eeuwig gelukkig. Buig voor Hem, geloof Hem op zijn woord. Laat je niet van de wijs brengen door de Gamaliels van onze tijd, hoe wijs ze ook lijken. Maar wees als de discipelen. Zij waren de Heere gehoorzaam. Zij waren vervuld met de Heilige Geest. We hoorden er vanmorgen over. Ze hebben de Heere Jezus wel erkend als hun persoonlijke vorst en zaligmaker. Ze hebben voor Hem gebogen en Hem tot hun levensbron gemaakt. En door dit leven in gehoorzaamheid hebben ze in Hem het hoogste geluk gevonden. En dat is een geluk die niet afhankelijk is van aardse omstandigheden. Dat moeten we eens kijken. Hoe de apostelen reageren nadat ze zijn gegeeseld. We lezen dat in het slot van ons hoofdstuk. Ze zijn gegeeseld en wat staat er dan? Vers 41. Zij dan gingen heen van het aangezicht van een raad, van het Sanhedrin, verblijd zijnde. Waarom? Nou, omdat zij waren waardig geacht geweest om zijns naams wil, dus om Jezus' naam, smaadheid te lijden. Daar gaan ze, die discipelen, met kapotte ruggen. De pijn is op hun gezicht te zien. Maar ze zijn diep verheugd. Ze zijn verblijd dat ze in de Heer Jezus mogen geloven. En dat ze in navolging van hun meester voor Hem mogen lijden. Nee, dat lijden, dat zochten ze niet op, vanzelfsprekend. Maar als dat lijden een gevolg is van hun gehoorzaamheid aan God, dan zijn ze dankbaar dat ze dat voor hun vorst en zaligmaker hebben mogen doen. Want Jezus, hun Jezus, Hij is zo goed. Hij heeft zijn leven voor hen gegeven. Hij is op Golgotha de diepe nacht ingegaan en heeft de toorn van God over de zonde weggedragen. Door hem mogen ze weten dat ze voor eeuwig bevrijd zijn van hun zonde en ze mogen delen in Gods heerlijkheid. Nee, dat is geen prestatie van henzelf, die gehoorzaamheid die ze kenden. Zij waren niet zo goed dat zij wel eventjes die welnemende oproep van God serieus hebben genomen en zich aan God hebben toevertrouwd. Nee, zij weten, dat is enkel en alleen genade, niets uit ons. Hem zij alle eer. Maar nu ze door het werk van Gods geest hebben ingezien dat ze Jezus als hun verhoogde koning mogen kennen. Ja, ze willen hem onvoorwaardelijk volgen. En dat leven met de Heere, geeft ze echte vreugde. En kinderen van God in ons midden, die oproep, die vanmiddag tot ongelovigen kwam, tot hen die de Heere nog niet kenden, die komt nog precies ook tot u. Want datzelfde principe, onvoorwaardelijk buigen voor Jezus en zijn woord, dat blijft voor een gelovige het hele leven van kracht. Steeds opnieuw hebben we het nodig om aangespoord te worden. Ook na ontvangen genade kunnen we bewust of onbewust onze oren laten hangen naar adviezen als die van Gamaliel. Het zondige vlees kan ervoor zorgen dat we toch weer compromissen met de wereld of de duivel sluiten. En dat je als kind van God toch pragmatisch in het leven staat. Ja, u mag dan Gods genade hebben ontvangen. Ja, maar dan leeft u niet vanuit onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. En daar hoort het leven van een kind van God wel door gekenmerkt te worden. En daardoor bent u niet vervuld met de Heilige Geest. En dat zorgt ervoor dat die blijdschap die de apostelen wel kenden, dat u die niet kent. Ja, als u vanmiddag moet zeggen dat u last hebt van een gebrek aan blijdschap in God. Dat u een gebrek hebt aan vrede in uw hart. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Zou het kunnen komen, een vraag die ik u dan mee zou willen geven. Zou het kunnen komen door een gebrek aan vertrouwen en gehoorzaamheid. Dat u toch adviezen van Gamaliëls opvolgt. De oproep van vanmiddag tot onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, zonder uitstel, komt tot u, tot jou, tot mij. Met als doel dat we samen met de apostelen vervuld mogen worden met de Heilige Geest, diepe vreugde en vrede gaan ervaren en Jezus bekend gaan maken aan de mensen om ons heen. En daarom, gemeente van Oudekerk, wie wij ook zijn, jong, oud, ergens ertussenin, gelovig, ongelovig, zoekend, worstelend, de Heere roept het ons allen vanmiddag in zijn grote goedheid toe. Vertrouw me op mijn woord, buig. Erken je schuld. Ik geef bekering en vergeving. Ja, wees mij gehoorzaam, onvoorwaardelijk. Want dat geeft een vreugde die alle verstand te boven gaat. Vanmiddag staat Jezus Christus voor u. En hij zegt, ik ben Jezus, de door God verhoogde vorst en zaligmaker. Wat kan ik voor u doen? Amen. Laten we bidden dan. In de verkondiging stond u weer voor ons, Heer Jezus Christus. In het gewaad van uw woord ging u de rijen door. Wat kan ik voor u doen? Heere, geef ons uw geest. Want door die geest kunnen wij ons bekeren. Geef ons uw heilige geest. Want door die geest kunnen wij gehoorzaam zijn. Geef ons die heilige geest. Want daardoor verblijden we ons op u, in u. Heere, geef ons uw heilige geest. Want alleen dan kan u onvoorwaardelijk doen wat u van ons vraagt. En alle pragmatische adviezen van Gamaliëls naast ons neerleggen. Heere, wij danken u voor de oproep van vanmiddag. Welmenende oproep, appel op ons hart. Schenk ons uw heilige geest, dat het woord ook van vanmiddag, net als het woord van vanmorgen, dat het wortel zal mogen schieten, dat het vruchten zal voortbrengen van geloof en bekering. Wees met hen die worstelen, Heere. Breng ze tot overgave. Leer ze te bouwen en vertrouwen op uw woord alleen. Schenk ze uw vreugde en vrede in het hart. Wij bidden voor hen, ook in ons midden, die u nog niet kennen. Alsjeblieft, Heere, breek in. Trek ze vanuit de duisternis tot het wonderbaar licht van uw koninkrijk. Wij bidden voor uw kinderen. Leer ze om onvoorwaardelijk te buigen en u gehoorzaam te zijn. Want dan mogen we grote dingen van u verwachten. Wij brengen nogmaals de situatie in onze kerken bij u. Wij leggen het neer voor uw troon. Wij zien geen uitweg, Heere. Maar bij u is alles mogelijk. Geef uitkomsten. Laat ons verbaasd en verwonderd en verrast ontstaan. De uitkomst. Tegen de verwachting in wellicht. Maar Heere, het is uw kerk. En u hebt gezegd dat u uw kerk in stand houdt. Dat hebben we ook vanmiddag mogen horen. Leer ons daarop te bouwen en vertrouwen. En zo, anno 2019, onze weg te gaan. Een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Geef ons een goede week waar die we in zijn gegaan. Zegen de kerkenraad, de mannen, broeders, in al het werk wat zij doen in de gemeente. Zegen al het andere werk wat gedaan wordt. En breng ons volgende week in gezondheid weer bij elkaar. Neem het verkeerde weg. Neem het genadig weg, ook wat we vanmiddag, wat niet was naar uw wil. Hoor ons gebed. Ga met ons mee, ook als we alleen thuiskomen. Ook zij, met vragen en met worstelingen, psychisch of lichamelijk, te kampen hebben. Geef uitkomsten. En dat we zo, als gemeente, maar ook ieder persoonlijk, mag ervaren. Dat u de vorst en de zaligmaker bent. Die verhoogd is door God. Die zit aan de rechterhand van God. Ja, Heer Jezus, bid voor ons. Want uw gebeden worden verhoord. Vader, Zoon en Heilige Geest, heb dank voor alles wat u ons vandaag hebt geschonken. Het past ons uw grote naam te erkennen. U bent goed, Heere, en dat voor slechte mensen. Dank, heel hartelijk dank voor alles wat we mochten horen. Enkel en alleen uit genade, om Jezus u alleen. Amen. 146, het derde vers is onze slotzang. Gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang de zegen die ik u namens hem op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.